Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Chris Butaille in een catechese-reeks over hemel, hel en vagevuur. We laten hem graag aan het woord.
Welkom, beste luisteraars, bij dit programma waarin de catechismus u wordt voorgesteld en toegelicht. We gaan vandaag voort waar we de vorige keer gebleven waren in dat laatste artikel van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in het eeuwig leven. Vorige keer hadden we al gezien dat in het begin van dat artikel 12, dat we het gehad hebben over het bijzondere oordeel, vlak na de dood. En dan waren we ook begonnen met een van die drie toestanden waarin elke mens kan terechtkomen, namelijk de hemel. De drie toestanden zijn dus hemel, vagevuur en hel in het geloof van de kerk. De vorige keer heb ik het dus al gehad over de hemel. Vandaag ga ik ook nog daarop voortbouwen. We waren gebleven bij het nummer 1026 van de catechismus van de katholieke kerk. Ik lees u de eerste zin van dat nummer 1026. Door zijn dood en verrijzenis heeft Jezus Christus voor ons de hemel geopend. Ja, het is door Jezus' komst als mens op aarde en dan uiteindelijk door zijn dood en verrijzenis dat voor de mens de hemel geopend is. Hij, Jezus Christus, is als eerste opgestaan uit de doden. Hij, Jezus Christus, is nedergedaald ter helle. En daar wil ik dan toch bij aanmerken dat de helle niet moet verward worden met de hel. De helle is een soort van wachtplaats, Sheol in het Hebreeuws. Een term uit het Joodse geloof. De helle, een wachtplaats. En daaruit heeft Jezus Christus bij zijn verrijzenis al wie klaar was, opgenomen in de hemel. En degenen die in de hemel zijn, worden in de catechismus benoemd met de gelukzaligen. Ik lees u de laatste zin uit dat nummer 1026. De hemel is de gelukzalige gemeenschap van al diegenen die volmaakt in hem ingelijfd zijn. Voilà, nog een andere omschrijving van wat de hemel is, dus de gemeenschap van al diegenen die klaar zijn om in gemeenschap met God te leven. Gaan we dan over naar het nummer 1027. Ik lees u dat nummer 1027. Dit mysterie van de gelukzalige gemeenschap met God en met allen die in Christus zijn, gaat ieder begrip en iedere beschrijving te boven. De Schrift spreekt ons erover in beelden. Leven, licht, vrede, bruiloftsfeest, wijn van het Koninkrijk, Vaderhuis, Hemels Jeruzalem, paradijs. Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. We kunnen uit dit nummer onthouden dat de hemel onmogelijk voor ons is om voor te stellen. We kunnen ons niet indenken hoe de hemel juist zal zijn. Nogmaals, zoals ik vorige keer al gezegd heb, we moeten de hemel niet in de eerste plaats beschouwen als een plaats, maar wel als een toestand, een gelukzalige toestand, waar we perfect gelukkig zullen zijn. We kunnen ons niet voorstellen als een plaats, omdat in het bovennatuurlijke we niet meer gebonden zullen zijn aan tijd en ruimte zoals we die nu kennen op de aarde. Maar om toch iets over de hemel te kunnen zeggen, worden er dan beelden gebruikt. En in de Heilige Schrift hebben we dus een hele reeks van beelden om de hemel eigenlijk te schetsen. Er is dus het leven. Ja, in de hemel zullen we volmaakt kunnen leven. Het licht, ja, in de hemel zullen we in het volle licht zijn. Zal er geen duisternis meer zijn. De hemel ook als vrede. Als vrede, er zal geen oorlog meer zijn in de hemel. Geen afgunst, geen jaloezie. De hemel wordt ook voorgesteld als bruiloftsfeest. Ja, daar zullen we, als het ware, de hele tijd aan het bruiloftsmaal kunnen zitten. Wijn van het koninkrijk. Dat roept hetzelfde beeld op van gelukzaligheid. Vaderhuis. Ja, in de hemel zullen we thuiskomen bij de barmhartige Vader die ons zo lief heeft. En dan het hemels Jeruzalem. Het Jeruzalem dat dan eindelijk bevrijd zal zijn van alle oorlog, van alle geweld. En ik denk dat we ons daar iets concreets bij kunnen voorstellen. In het aardse Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem wordt voortdurend in de loop van de geschiedenis belaagd door verschillende volken. En Jeruzalem heeft eigenlijk nooit echt rust gekend. Wel, het hemels Jeruzalem zal heel anders zijn. En dan het paradijs. Dat is het beeld dat het vaakst gebruikt wordt, of het woord, het synoniem dat het vaakst gebruikt wordt voor de hemel. Het paradijs. En dan denken we natuurlijk terug aan het aardsparadijs voor de zondeval. Het paradijs zoals God de schepping bedoeld had. Wel, dat paradijs zullen we terugvinden in de hemel. Dan zou ik daar nog een beeld willen aan toevoegen om de hemel eigenlijk voor te stellen. Een beeld die ik zelf ook vaak mogen horen heb in mijn kindertijd. De hemel, zo vertelde een zuster mij in de lagere school, dat is de plaats waar rijstpap gegeten wordt met een gouden lepel. Vermoedelijk was rijstpap beschouwd als een lekkernij bij uitstek. En dus iedereen verlangt ernaar om op een plaats te zijn waar dan rijstpap gegeten wordt met een gouden lepel. Maar, voilà, ik stel u de vraag, beste luisteraar, vindt u rijstpap lekker? Ik, om eerlijk te zijn, ik vind het maar zo-zo. Als ik mag kiezen, dan kies ik liever voor een ander dessert, zoals chocomousse, een tiramisu of een ijsje. De hemel als plaats waar rijstpap gegeten wordt met een gouden lepel is dus natuurlijk ook maar een voorstelling van wat de hemel is. Laat u dus maar de hemel voorstellen als de plaats waar u echt voilà, kunt genieten van alles wat u dierbaar is en wat u bijvoorbeeld graag eet. Laten we dan overgaan naar het nummer 1028. Ik lees eerst dat nummer, de tekst die bij dat nummer hoort. Op grond van zijn transcendentie kan God slechts gezien worden zoals hij is, wanneer hij zelf zijn mysterie ontsluit voor die directe aanschouwing door de mens en hem er het vermogen toe verleent. Deze aanschouwing van God in zijn hemelse heerlijkheid wordt door de kerk de gelukzalige aanschouwing genoemd. Het nummer 1028, dat ik zo net heb voorgelezen, zegt dan dus welk beeld we hebben van God. Wel, dat beeld is altijd een vertekend beeld. Dat beeld dat we hebben van God is een beeld vanuit onze leefwereld, vanuit onze zienswereld. Zo wordt God de Vader voorgesteld als een oude wijze man met lange witte baard. Dat zien we vaak terug op schilderijen en andere afbeeldingen, zeker die uit het verleden. En de Zoon, ja, die wordt dan voorgesteld als de mens, als Jezus, die onder ons gewoond heeft. En dan voor de Heilige Geest gebruikt men vaak het beeld van de duif, waarvan sprake is in het evangelie bij de doop, bij het doopsel van Jezus. Maar hoe God zelf is in zijn goddelijkheid, dat weten we niet. Wel, in de hemel zullen we hem kunnen aanschouwen zoals hij is. Dat zal dan ons grote geluk zijn, onze gelukzaligheid. En dat wordt dus in dit nummer 1028 de gelukzalige aanschouwing genoemd. Dan zullen we God mogen zien van aangezicht tot aangezicht, zoals in de eerste brief aan de Korintiërs staat in het hoofdstuk 13, vers 12. Of nog, dan zullen we God zien zoals hij is. Zoals onder andere staat in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. God zien, God mogen aanschouwen, dat zal het perfecte geluk zijn. Wij zijn door hem geschapen, wij zijn bestemd om naar hem terug te keren. En als we hem mogen aanschouwen, dan zullen we daarin ons perfecte geluk vinden. En we kunnen daarvan hier op aarde al proeven, door de aanbidding van het Heilig Sacrament en de Eucharistie. Maar daar toont God zich op een verdoken wijze, in de geconsacreerde hostie. We zien hem daar niet echt zoals hij is. In de hemel daarentegen zullen we God zien zoals hij is, in al zijn pracht. In de hemel zullen we perfect gelukkig zijn. Ons hart zal er verzadigd worden door het aanschouwen van God. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen met dezelfde intensiteit zal gebeuren. Dat zegt ons in ieder geval de theologie. Het is wel zo dat elk uitverkorene volledig vervuld zal zijn met geluk, maar dan volgens zijn of haar capaciteit. De gelukzalige aanschouwing zal perfect zijn voor iedereen, maar met een verschillende intensiteit, omdat elke mens verschillend is. En nochtans, niemand zal jaloers zijn. Want iedereen zal volledig gelukkig zijn. Een mooie vergelijking is dat van een klein glas en een groot glas. Beide kunnen totaal gevuld zijn met water, maar toch kan het volume verschillen. In de hemel ligt dus voor elk wezen het perfecte geluk te wachten, maar het is misschien niet altijd met dezelfde intensiteit. En hoe zullen we er zelf uitzien in de hemel? Dat is moeilijk te zeggen. We weten niet hoe God er juist uitziet, hoe we God juist zullen kunnen aanschouwen. Wel, op dezelfde manier weten we niet hoe we er zelf juist zullen uitzien. Ons geloof spreekt van een verheerlijkt lichaam, anders dan ons aardse lichaam, maar waaraan we zelf toch wel te herkennen zijn. Een verheerlijkt lichaam dat toch eigen is aan ons. Maar nogmaals, we moeten dat niet voorstellen als het lichaam dat we nu hebben. Want dat is gebonden aan materie, aan vlees en bloed. Dat verheerlijkt lichaam zal toch wel anders zijn. De karakteristieken van het verheerlijkt lichaam zijn dus eigenlijk onmogelijk te beschrijven. Dat kunnen we van vooraf eigenlijk niet weten. Dat gaat ons verbeeldingsvermogen te boven. Net zoals bijvoorbeeld de verschijning van de Heilige Maagd Maria. Haar schoonheid overstijgt alle verwachtingen, dat heb ik zieners horen vertellen, of dat toch kunnen lezen, in Lourdes, maar ook in Borin bijvoorbeeld. De schoonheid overstijgt alle verwachtingen, de schoonheid van het bovennatuurlijke. Zienerkinderen kunnen de verschijning niet perfect beschrijven, want onze woordenschat, onze categorieën, schieten daar tekort. We gaan er nu even uit voor een stukje muziek. Welkom terug, beste luisteraars, bij deze catechismus over het laatste punt van het laatste artikel van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in het eeuwig leven. En ik heb het tot nu toe gehad over de hemel. En ik zou daar, om dat af te sluiten, nog een kleine humoristische passage in het boek van Monsieur Léonard willen citeren. Het boek dat hij geschreven heeft een aantal jaar geleden in het Frans en dat als titel draagt La mort et son au-delà. Ik weet niet of het al vertaald is of nog vertaald zal worden, maar ik heb hier dat een stukje uit dat boek vertaald zelf en ik ga u dat nu voorlezen. Een stukje die aangeeft dat het eigenlijk voor ons onmogelijk en absurd is om ons de hemel voor te stellen. Dat gaat ons begripsvermogen te boven. Ik lees u deze passage uit het boek van Monsieur Léonard. Het zou een illusie zijn te denken dat de zieners hier op aarde het verheerlijk lichaam van Maria gezien hebben zoals het is in de nieuwe wereld over de dood heen. Het is wel Maria die ze zien, maar in de hoedanigheid dat ze zichtbaar is. In de oude wereld waarin we leven, zich aanpassend aan de cultuur en de leefwereld van de kinderen. Het is dus absurd zich af te vragen hoe Maria in de hemel soms blond haar heeft en dan weer zwart, omdat ze nu eens verschijnt met blond haar en dan weer met zwart. En Monsieur Léonard voegt er dan toe tussen haakjes of het zou moeten zijn dat de kappers in de hemel met kleurmiddelen haar kunnen verven. En na deze kwink van humor vervolgt Monseigneur: op dezelfde manier is het nutteloos te denken dat Maria in de hemel intensieve taalkursussen gevolgd heeft van Frans of Portugees of het dialect van Lourdes, om zich te kunnen uitdrukken in deze talen bij haar verschijningen. Wel, hetzelfde geldt nog in sterkere mate voor de vreze Christus in de evangelies. Het is wel degelijk hij die verschijnt, maar hij laat zich op een zichtbare manier zien aan zijn leerlingen die nog niet verrezen zijn. De verhalen over de verschijningen laten dus niet toe een tekst te schrijven over de fysiek van de verrezen lichamen. En op dezelfde manier moeten we zeggen dat sommige heiligen die verschenen zijn met een lichaam aan bepaalde mensen om zichtbaar te zijn, wel dat dat nog niet wil zeggen dat deze al daadwerkelijk verrezen zijn met hun lichaam. Ons geloof leert immers dat de verrijzenis van het lichaam pas gebeurt op het einde der tijden. Daar kom ik later nog op terug. Tot hier deze humoristische passage, maar toch ook interessant, uit het boek van Monsieur Léonard, die ons leert dat het onmogelijk is met onze aardse categorieën om ons een goed beeld te geven van de hemel. Laten we dan dit deel over de hemel afsluiten met het laatste nummer in de catechismus, het nummer 1029. Ik lees u de tekst die bij dat nummer hoort. In de heerlijkheid van de hemel blijven de gelukzaligen met vreugde Gods wil volbrengen, met betrekking tot de andere mensen en heel de schepping. Zij heersen al met Christus. Met hem zullen zij heersen in de eeuwen der eeuwen. Wat dit nummer zegt dus wat we eigenlijk in de hemel gaan doen. Wel heel eenvoudig, we gaan daar met vreugde Gods wil volbrengen. We gaan daar God loven en aanbidden. Dat is waartoe we geschapen zijn. En dan zegt die tekst er nog bij, met betrekking tot de andere mensen en heel de schepping. Gods wil volbrengen met betrekking tot andere mensen en heel de schepping. Zij kunnen dus ook tussenkomen voor ons. Zij kunnen ook voorspreker zijn voor ons, degene die al in de hemel zijn. En dat geeft aan dat het nuttig is om de hulp in te roepen van heiligen, om de hulp in te roepen van overledenen en zeker van degene waarvan we zeker zijn dat ze al in de hemel zijn. En degene van wie we echt zeker zijn dat ze in de hemel zijn, dat zijn de heiligen die door de kerk heilig verklaard geweest zijn. Zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen, in eeuwigheid. En wij hopen hen op een dag ook te vervoegen. Tot hier dat tweede deel over de hemel. Maar er zijn ook nog twee andere toestanden. We hopen natuurlijk allemaal in de hemel terecht te komen, maar er zijn ook twee andere toestanden. Het vage vuur en de hel. We gaan het eerst hebben in het deel 3 over de laatste loutering of het vage vuur. De term vage vuur doet veel mensen wat schrik krijgen. Men verbindt het vaak met lijden. Het woord zelf doet trouwens denken aan een brandend vuur, vage vuur. Dikwijls wordt die toestand van het vage vuur ook zo voorgesteld in schilderijen, in beelden en beschrijvingen, als een vuur, als een plaats van vuur. Andere voorstellingen van het vage vuur die soms gebruikt worden is het vage vuur als een gevangenis of het vage vuur als een tijdelijke hel met een meedogenloze God die dan wraak neemt op mensen. En die wat schrikwekkende voorstellingen van het vage vuur brengen met zich mee dat veel mensen niet willen geloven in het vage vuur. Maar we kunnen ons daarbij de vraag stellen, hebben we niet een verkeerde voorstelling van het vage vuur? En wat is het vage vuur eigenlijk nu juist? Wel, dat gaan we ontdekken in de volgende nummers van de catechismus. Wat zegt de catechismus over het vage vuur? Wel, laten we eerst het eerste nummer lezen, het nummer 1030. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze al van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven, om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Dat is een lange zin, die we zo net mochten horen, maar een zin met veel inhoud, en ik stel voor dat we deze zin nu in stukjes gaan bekijken, in stukjes gaan ontleden. Eerste deel van die zin, zij die sterven in de genade en de vriendschap van God. Wauw. Sterven in de genade en de vriendschap van God, dat willen we eigenlijk allemaal. En toch wordt die zin gebruikt voor degenen die naar het vage vuur gaan. Inderdaad, want er is een maar die toegevoegd wordt. Sterven in de genade en vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, louteren wil zeggen zuiveren. Een loutering ondergaan wil zeggen een zuivering ondergaan, een uitzuivering. Zodanig dat alle vuile, zwarte plekken in ons leven, in ons lichaam, weggehaald worden, weggeveegd worden. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Gaan we dan door met de rest van die lange zin die ons het vage vuur voorstelt. Er wordt dan gezegd, hoewel ze al van hun eeuwig heil verzekerd zijn. En dat is heel belangrijk om dat te vermelden. Zij die naar het vage vuur gaan, zijn al gered uit de hel. Zij zullen niet in de hel terechtkomen. Hun bestemming is de hemel. Dat is dus al een hele geruststelling voor al de mensen, en veel mensen zijn uiteindelijk toch geroepen om eerst via het vagevuur te passeren, wel de uiteindelijke bestemming van de mensen, van de doden, van de overledenen die naar het vagevuur gaan, is de hemel. Dat mag een hele geruststelling zijn. We gaan door met die lange zin te ontleden. Ondergaan na hun dood een loutering. Dat is dus die uitzuivering, ons ontdoen van alles wat ons van God wegleidt. Ons ontdoen van alles wat ons van God afhoudt. En ik denk dan bijvoorbeeld aan ons eigen billetje. En bijvoorbeeld ook aan onze passies, waar we aan toegeven en die niet in overeenstemming zijn met de wil van God. En die lange zin van het nummer 1030 eindigt als volgt: ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Deze laatste passage van die zin geeft dus aan dat onze bestemming de hemel is. Het vage vuur is uiteindelijk maar een overgangstoestand, is maar voorlopig, is maar tijdelijk. Maar om in de hemel binnen te gaan, moet men heilig zijn. En daarvoor moeten heel wat overledenen eerst een periode van zuivering ondergaan. En dat gebeurt dus in het vage vuur. Laten we dan overgaan naar het nummer 1031. Ik lees u de eerste zin van dat nummer. De kerk noemt deze laatste loutering van de uitverkorene, die heel verschillend is van de straf van de verdoemde, vage vuur. Nogmaals wordt hier aangehaald dat er een duidelijk verschil is met de hel. Het vage vuur mag dus niet beschouwd worden als een tijdelijke hel, nee, het is totaal verschillend als toestand. Ik lees dan het vervolg van dat nummer 1031. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vage vuur vooral op de concilies van Florence en Trent geformuleerd. U moet weten, beste luisteraars, dat de kerk de geloofsleer in het algemeen, en dus ook die rond het vage vuur, ontwikkeld heeft in conflict situaties. En hier conflict situaties waar er dan een concilie bijeengeroepen is om over een bepaald geloofspunt te vergaderen en geïnspireerd door de Heilige Geest een juiste uitspraak te doen. En zo zijn er twee concilies geweest waarbij er iets over het vage vuur gezegd geweest is, bepaald geweest is, namelijk het concilie van Florence in 1439. Dat was een conflict van de katholieke kerk met de Oosterse kerk. En dan het concilie van Trente in 1563, waar een conflict was met de protestantse reformatie. Dogmatische uitspraken zijn dus, zoals ik zo net al gezegd heb, vaak het gevolg van conflict situaties. Een geloofspunt wordt aangevallen door een bepaalde groep mensen. De kerk moet dan nadenken over dat geloofspunt, vergaderd in concilie met de kerkvaders. Er wordt tot de Heilige Geest gebeden om inzicht, om uitsluitsel. En dan volgt er een resultaat, het plechtig afkondigen van een geloofspunt in dogma. En zo is het ook gegaan over het vage vuur. Het is trouwens niet gemakkelijk geweest om iets over het vage vuur te bepalen, want de Heilige Schrift, de Openbaring, spreekt er eigenlijk nergens over. Of toch niet op een expliciete manier. En dat heeft ook met zich meegebracht dat de leer over het vage vuur slechts heel langzaamaan ontwikkeld is.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over hemel, hel en vage vuur, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Chris Butaille. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.